benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Niet alleen in Nederland liepen de temperaturen hoog op deze week. Ook in de VS is hitte het gesprek van de dag. Maar een noodtoestand vanwege het klimaat, daar wil Biden nog niet aan. En naast de temperatuur liepen ook de gemoederen soms hoog op.
Under a lot of fire for your fist bump with the crown prince. I just wanted to give you a chance to respond to that. But also, how can you be sure that another incident, another murder like Jamal Khashoggi won't happen again?
God love you. What a silly question. How could I possibly be sure of any of that?
Ja, dat ging natuurlijk over de fist bump heard around the world. Tijdens Bidens bezoek aan Saudi-Arabië. Een hand geven aan MBS is tenslotte gevaarlijk. Voor je het weet, zaagt hij er maar af. Dan is er nog de 6 januari-commissie. Die wil langer door. Gaan we het ook over hebben. Dit is aflevering 137 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Ik zit in Washington, D.C. Met mijn Amerika-podcast-mok tot de rand gevuld, werkelijk.
En ik ben Bernard Hammelburg, ook met een mok vol in de podcast-studio. De andere studio die wordt helemaal opgeknapt. En ik had gehoopt, Jan, dat wij de primeur daar zouden hebben in een geheel vernieuwde studio. Maar dat is helaas even niet gebeurd. Dus zitten we gezellig in de podcaststudio ook goed, hoor.
Dat is ook lekker intiem, ja. Hè? Dan kan je lekker een beetje naar buiten kijken. Alle knopjes voor je. Ik vind dat wel mooi. Hey, en ook denk ik... ik zit even te denken. Is die podcaststudio die is ietsje minder goed gekoeld, volgens mij, dan die andere studio? Nou weet ik dat je goed tegen hitte kan. Ja. Wat hier in ieder geval... Het viel me heel erg op deze week. Die kranten hier in Amerika stonden vol met foto's van de hitte in Europa. Ook veel Groot-Brittannië natuurlijk. Veel het zuiden van Europa. Nederland werd ook genoemd. En hier is het nu ook warm. Het wordt deze week een paar keer 36 graden hier. Zondag 38. Graden, dan blijf ik even binnen. En ja, toen viel hem ook ineens op. Ik dacht, verwacht eventjes. Dat is ook echt zo'n ding waar Nederlanders anders omgaan met hitte dan Amerikanen. En daar wilde ik het eerst even met jou over hebben. Valt jou dat ook op?
En hoe? Ik zal je wat vertellen. De eerste keer dat ik, toen ik net in Amerika woonde, dan liep ik op zo'n hete dag die jij nu beschrijft, op straat. En dat was warm, want het is in New York niet alleen heel warm, maar ook heel vochtig. Dat is in Washington trouwens niet anders. En wat me dan opviel, en dan liep ik een tijdje, en dan liepen overal die kantoorpersoneel, dus secretaresses, zakenmensen, advocaten, je kon het straal van, allemaal in dikke kleding op straat. Ja. Dus met kousen aan en lange rokken en een sjaal om en vaak nog een jasje. En daar begreep ik dus helemaal niks van. Totdat ik voor het eerst op zo'n kantoor kwam. Waar die mensen dus uit waren gekomen voor de lunch. Want daar vroor het. Dus ja, een van de eerste dingen die je dan opvalt. En dat beeld is nooit meer verdwenen. En ik vind het nog steeds. Zodra het een beetje warm wordt. Dan gaan Amerikanen in hun eigen huis zitten bevriezen.
Heel herkenbaar.
Ja, en de supermarkten die vriezen allemaal als je binnenkomt. En in de winter is het omgekeerd. Dan kom je van buiten. En dan kookt het. Dan staat de verwarming krankzinnig hoog. Dus het grootste verschil is volgens mij de verwarming en de airconditioning. Want verwarming hebben we natuurlijk wel in Nederland. Maar airconditioning komt heel weinig voor. Ietsje meer dan vroeger. Maar het is toch heel ongebruikelijk dat mensen dat bijvoorbeeld in hun woning hebben. Dan wordt er ook het beleven van die hitte heel anders. Want ja, jij zit nu lekker ongetwijfeld in de airconditioning aan je, aan je eettafel. Maar op zo'n hete dag, zoals in Nederland nu inderdaad het 6 of 38 graden is geweest. Ja, de mensen zitten dan thuis in diezelfde hitte.
Ja, ja, precies. Ja, ja, wij, in Amerika kan je toch eventjes een beetje wegvluchten voor die hitte. En dan in Nederland kan je dan in de supermarkt gaan zitten. Of je doet, ja, zit in de auto, doe je airconditioning aan. Maar thuis inderdaad wat minder meestal. Ja. Maar ik vind het wel heel herkenbaar wat je zegt. Want inderdaad, het is binnen vaak een vrieskist overal. En ook wat je zegt over de temperaturen 's winters. Het is, ja, ze zijn niet van dat subtiele, die Amerikanen. Dat weten we ook wel. Maar dat het eigenlijk zomers kouder is dan dat het 's winters warm. Wat zeg je nou? Het is eigenlijk binnen kouder dan dat het buiten is 's winters. Dat vind ik echt bizar.
Ongelooflijk.
Het is nooit een beetje normaal, heb ik altijd het gevoel.
Nee.
Je stapt een bus binnen, je stapt de winkel binnen en je denkt van, oh, ik kan wel een sjaal om.
Ja.
Terwijl 's winters is het inderdaad dat je denkt van, oh, die jas niet kan wel uit.
Nee, precies. En dus als je zoiets, hè, want ik had het dan over die mensen die zo dik gekleed waren. Als je een eindje weg moet en je gaat bijvoorbeeld met de bus of met de metro. Ik doe dan geen korte broek aan in New York. Want ik bevries als ik in die dingen zit.
Ja, ja. Ja, ja, precies.
Terwijl het buiten toch heerlijk is. Ja,
ja, ja, dan, ja, eigenlijk wil je dan wel een korte broek als het even kan. Het, ja. Als ik hier ook de hallen oploop, we wonen in een appartementencomplex. Hè, je bent hier wel geweest. Dan is het, wij zijn redelijk, ja, voorzichtig met de airconditioning. Hij staat lekker aan, dus het is hier lekker koel. Maar als ik de hal oploop, dan wordt het altijd ineens een stuk kouder. En als ik dan in de lobby beneden kom, nou, dan staat nog net niet de bloemen op de ramen. Zo koud is het daar. Dan loopt echt het condens van het plafond naar beneden. Dus het, de algemene ruimtes, die vinden ze vooral belangrijk dat die heel koud zijn. En het is wel. Ik weet niet of dat in Nederland ook bestaat. Maar ik sprak gisteren David Hammelburg, hè, ook bekend van deze
podcast. Ja, die ken ik.
Jij kent hem ook, ja. En die vertelde, die gaat vandaag naar een cooling center in New York. Omdat het daar ook zo warm is. En je hebt natuurlijk mensen die wat minder geld hebben. Die hebben niet altijd zo'n goede airconditioning. Of misschien helemaal geen airconditioning. Die zijn misschien wel dakloos. Die willen ook ergens heen. Hebben we dat in Nederland eigenlijk ook, weet je dat?
Nee.
Zoiets?
Nee.
Echt een soort gymzaal?
Nee.
Of
alleen maar om af te koelen?
Ja.
Nee.
Ja.
Nee, kom op zeg. Dat vraagt.
Voor dat ene dagje is dat gelukkig nog
precies,
niet nodig.
Precies, daarvoor zijn we denk ik toch net nog een toefje te Calvinistisch. We gaan niet voor die paar hete dagen in het jaar zo'n heel koelcentrum inrichten. Dan zetten we gewoon even de ramen en de deuren open, toch?
Ja, precies. Nou, ik moet zeggen, als ik hier ook op straat soms. Heb je dat ook wel gezien, hè? Er staan tentjes op sommige plekken van mensen die dakloos zijn. Vaak nog wel een baan, maar geen huis meer. En die staan dan op het asfalt of op het steen, op de steen. En dan denk ik ook wel eens van vol in de zon. Daar is het wel fijn voor, dat je dan eventjes. Die kunnen ook even zich verschuilen van de hitte.
Nou ja, je hebt hier het, het opvangcentrum in Ter Apel, hè, voor. Voor vluchtelingen.
Ja.
En daar hebben heel veel mensen de afgelopen week buiten geslapen. Dan was het ook door ruimtegebrek. Maar in die hitte was het helemaal niet zo'n slecht idee.
Ja, zo kan je het ook bekijken. Ja, toch zou ik niet willen ruilen, moet ik zeggen.
Nee, natuurlijk niet.
Nee. Ja, het is op dit moment ook een beetje. In Nederland had natuurlijk echt een hittegolf. Hier hebben we ook een hittegolf aan de oostkust. Bij ons is het dus een beetje nu, al zijn we hier die hete temperatuur ook al wat gewend. De Midwest ook. En toen moest ik ook even denken aan het warmste wat ik had meegemaakt in de VS. Ik ben één keer in Phoenix. Was nog in het voorjaar ergens. Daar was het 45 graden.
Ja.
Dat was wel echt dat branden. Was wel anders dan de hitte in Washington, waar het wel veel vochtiger is en drukkender. Wat New York ook wel heeft. En dit was echt zo'n hele droge hitte.
Ik kan met genoegen mijn record aan het jouwe toevoegen. Want dat was ook in Phoenix.
Ah.
En daar ben ik ooit geweest. En toen was het 121 graden Fahrenheit. Dat is 49,5 graden Celsius.
Zo,
dus ik heb je nog met een paar graden geklopt. Maar ik was daar toen met een cameraman. En we zeiden allebei tegen elkaar. Het is ook levensgevaarlijk wat we nu doen. Maar het is wel lekker buiten. En hoe kwam dat? Precies wat je zegt. Omdat het is daar kurkdroog.
Ja,
dus je hebt er veel minder last van. En dus ook heel gevaarlijk. Want wat je uittranspireert, dat verdampt op hetzelfde moment. Hè? Dus je hebt nooit een natte rug of zo.
Nee,
dus je moet ontzettend veel drinken.
Ja, daarom zit daar ook echt iedereen in de auto en binnen. Ja, dat snap ik ook wel.
Ja.
Ja, en een van de warmste plekken, misschien wel de warmste ter aarde, Death Valley. Daar werd in 1913 56,7 graden gemeten. Jemig, dat is nog een stukje heter.
Ja, maar ik herinner me een hoop, maar dat niet.
Nee.
1913.
Dat was ik veel te warm voor. Ja. Ja. Nou ja, goed. Maar dat is even over de hitte hier. Heb jij in Nederland, want jij kan er wel goed tegen. Hè? Heb je nog iets speciaals? Ben je binnengebleven of maakt het je echt niet zoveel
uit? Dat maakt mij helemaal niet uit. Ik vind het heerlijk. Ik geniet van de hitte. Sterker nog, ik doe zelfs in de auto niet snel de airconditioning aan. En de autoshow, de nationale autoshow trouwens van BNR... Of misschien was het de auto-update. Maar in ieder geval een van die mensen van de autoredactie. Die had een tip, en dat wist ik helemaal niet. Dat als je een auto hebt met zo'n afstandsbediening om de deur te openen. En je houdt het open knopje een half minuut ingedrukt. Of een minuut. Dan gaan alle raampjes open.
Oh.
Ah. Ik heb het meteen geprobeerd. En ja hoor, het werkt. Dus,
wat goed.
Dus, en dat helpt enorm hè, als je in de auto moet stappen. Maar je kunt een tijdje daarvoor al even die auto laten doorwaaien. Dan dat scheelt zoveel.
Ja, precies. Ja, want dat eerste stapje in die auto, dat is altijd het ergste.
Ja,
dat is niet fijn. Nou, hey, goede tip. Dat hitte en klimaat, daar komen zo ook nog even op terug. Ook in combinatie met Biden. Maar eerst moeten we even naar een andere warme plek, Bernard. Saoedi-Arabië. Want we hoorden net president Biden al een beetje geïrriteerd lachen. Een beetje een boer met kiespijn. Hij gaf daar een box aan Mohammed bin Salman. En ja, dat werd hem niet in dank afgenomen. Want Biden had beloofd een paria van hem te maken. En van Saoedi-Arabië. Na die moord op Jamal Khashoggi. Die columnist van de Washington Post. Het was hier echt een grote discussie. Grote verontwaardiging. Hoe heb jij daar tegen aangekeken? Vond je die kritiek terecht?
Ja, die vond ik wel terecht, ja. Kijk, dit was natuurlijk een hele hypocriete reis. En dat mag, dat gebeurt. Dat heet... In de geopolitiek noem je dat realpolitiek. Hè? Je moet soms zaken doen met mensen die niet deugen... of met wie je eigenlijk liever geen zaken moet doen. En een van de belangrijkste redenen voor Biden om daarheen te gaan... was dat hij wilde van Saoedi-Arabië een soort toezegging... dat ze meer olie zouden gaan pompen, wat ze overigens hebben geweigerd. Hij wilde een alternatief voor de Chinese zijderoute bespreken. Hè? Want je weet dat Belt and Road Initiative... dat loopt dwars door Azië en Europa heen richting Rotterdam. En daar is inmiddels heel veel bezwaar tegen. En de G7 heeft een tijdje geleden een alternatief plan bedacht... de andere kant op. En daar is iets van $600 miljard voor gereserveerd... En het idee was om goederen naar het oosten te exporteren... en naar het Midden-Oosten en dan een soort hub te maken in Saoedi-Arabië. En dat was ook een van de dingen waar hij over kwam praten. En dat past overigens prima in de plannen van de Saoedi's zelf. Dus dat is dan ook wel goed gegaan. Maar over die box, dat was natuurlijk ontzettend dom... als je iemand in feite al hebt uitgemaakt voor rotte vis... dan is het geven van een hand al lastig. Maar dat kun je dan nog op zo'n manier doen... dat je ziet dat het iets afstandelijks heeft. Maar zo'n box, dat heeft ook een soort gemoedelijkheid.
Ja, joviaal.
Joviaal. En dat was nou precies fout. En daarom werden zoveel mensen boos. En eerlijk gezegd snap ik dat wel, ja.
Ja. Ja, wat denk je? Ik dacht zelf al, dat heeft misschien nog met corona te maken. Dat hij gewoon dacht, oh, een box in plaats van handen schudden. Maar ik zag hem later wel met zijn handen schudden. Het is gewoon super onhandig, hè?
Ik weet ook helemaal niet of hij er zo bij heeft stilgestaan. Het was misschien in zijn onschuld. Laten we dat nou eens aannemen. Maar het was toch heel stom. Want je moet over dat soort dingen enorm nadenken. Als je toegaat naar iemand die je een paria hebt genoemd... Hè, in de internationale politiek en je staat tegenover hem... eigenlijk omdat je dat zelf wilt... He, omdat je die banden wilt aanhalen om alle mogelijke redenen. He, dat gaat ook over de relatie met Iran. Ga zo maar door. De toekomst van de relaties in het Midden-Oosten. De relatie met Israël. Er waren allerlei kwesties die besproken moesten worden. En je doet dat met iemand die je dubieus vindt. Ja, dan kun je ook geen hand schudden of elkaar niet aanraken. Maar gewoon een knikje doen.
Ja, ik vond het wel...
Dus daar moet je... Ik vind dat iemand op dat niveau over dat soort dingen moet nadenken. In elk geval goed moet worden geadviseerd.
Ja, want er was wel over nagedacht, in ieder geval door bepaalde mensen. Want ik begreep van Amerikaanse media die erbij waren dat deze foto, deze hoek, de foto die we allemaal op die voorpagina's hebben zien staan, dat die alleen door journalisten uit Saoedi-Arabië op de foto gezet kon worden. En dat Amerikaanse journalisten op dat moment weg werden gehouden. En ik had het gevoel, dat is geen toeval. Maar ja, goed, dan moet je... tegenwoordig maakt het niet meer uit.
Nee, ik had het verhaal gemist, maar het maakt het nog spannender, vind ik.
Ja, precies. Ik vond het wel... en ondertussen, ik onderbreek toch maar eventjes. Het is een beetje gek in een podcast. Maar ik krijg breaking news binnen dat Biden... fully vaccinated and boosted twice... has tested positive for COVID-19.
Ja, dat kan. Is mij ook gebeurd. Dus waarom hem niet?
Ja, wat
is hij beter dan ik, hè?
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja,
nee, dus, maar dat kan. Het bewijst dat als je veel... misschien komt het ook door die...
Door die reis?
Door die box.
dat zou wel ironisch zijn.
Dat zou kunnen. Ja,
ja, ja. Ja. Maar eventjes terug naar dat moment. En vooral die reis. Hè, want die box, dat werd natuurlijk dat werd het plaatje dat hierbij paste. Ook het plaatje van de verontwaardiging. Maar ondertussen, ik snapte eigenlijk wel dat Biden dit moest doen. Hij kreeg niet wat hij wilde. Ik zag ook wel berichten. Daarin werd omschreven hoe hij eigenlijk een beetje voor paal stond. Het is misschien ook wel zo, omdat hij met lege handen terug moest naar Amerika. Maar ja, ik denk als president, hij moest dit ook wel proberen.
Misschien is dat zo. Aan de andere kant, Bin Salman had ook wel goede argumenten terug, hoor. Die zegt, je komt hier vragen om olie. Ik kan op het ogenblik niet meer leveren dan ik nu lever. Nou, of dat waar is of niet, daar kun je nog over twisten. Maar hij zei ook, Amerika heeft ongeveer net zoveel olie als wij. Dus waarom kom je hier bedelen? En bovendien, er was die Keystone Pipeline van Canada naar Amerika. En die moest op jouw bevel dicht. Had dat dan niet gedaan, man? Hè? Dus als je olie nodig hebt, nou, dat is gewoon in je eigen land en omstreken voorradig. Dus hij kreeg ook nog een behoorlijk standje. Dus dat zet ook, wat jij net zegt over hij moest wel. Het zet het wel een beetje in perspectief. Ik vond eerlijk gezegd dat Bin Salman een punt had.
Maar om de olieprijs echt naar beneden te krijgen, dan heeft Biden toch gewoon die OPEC-landen, heeft die Saoedi-Arabië toch gewoon nodig?
Ja, dat is zo. Dat is OPEC plus, hè, want daar zit Rusland ook bij. En wat Biden heel graag wil, is dat ze zullen besluiten gezamenlijk om de productie wat op te voeren. Dat kan ook makkelijk, want ze hebben het. Er zit zat olie in de grond, hè? Dat is het punt niet. Hij zegt dat hij denkt dat dat misschien nog gebeurt. Er komt nog een OPEC-vergadering, dus wie weet. Maar een president die met zoveel poeha naar een land gaat dat hij eerst voor rotte vis heeft uitgemaakt, om te vragen om iets wat hij vervolgens niet krijgt, nou, dat vind ik niet echt een succes.
Nee, dat is zacht uitgedrukt. En inderdaad, dat hij nog verwijst naar die komende OPEC-vergadering, dat is wel, is wishful thinking, toch? Er is ook niemand meer die dat gelooft, volgens mij, dat dat gaat gebeuren.
Nee, hoewel, die tellen ook hun knopen. En die willen ook geen ruzie met de hele wereld. Dus misschien dat ze wel iets aan die prijs doen. Overigens, krankzinnig, dat OPEC is een kartel anno 2022. Ook idioot, toch? Dat toch kan, maar goed. Ja.
Ja, dat vindt Biden op dit moment ook, denk ik.
Ja.
Jij haalde het al wat naar het binnenland, naar wat Biden binnen Amerika had kunnen doen om de situatie wat te verzachten voor de Amerikaanse consument. De prijs is nu aan het dalen. Het is nog steeds een stuk hoger dan toen Biden binnenkwam als president. Maar het gaat weer de goede kant op. Ik kwam een quote tegen, een fragmentje van Fox News. Vond ik wel mooi. Brett Beyer, de presentator van Fox. En een Witte Huisadviseur, Mitch Landrieu. De oud-burgemeester van New Orleans is dat. En dat gaat over de benzineprijs en de verantwoordelijkheid van Biden.
You mentioned that the president, you're giving the president credit for the gas prices going down, but when they went up, it was Vladimir Putin and the Ukraine war.
Well, we can say it another way. When it went up, you guys accused him for making it happen, and when it went down, you forgot to give him credit for it. And so,
Ik vond dit wel mooi. Dit geeft een beetje aan hoe die discussie en hoe dat oorlogje de hele tijd in de Amerikaanse media wordt gevoerd. Waarbij het Witte Huis eigenlijk bij alles, alle positieve zegt, dat is dankzij ons. En al het negatieve zegt, dat komt door anderen. Ja. En dat deed me ook erg denken aan president Trump eigenlijk, die precies hetzelfde deed.
Ja, die precies hetzelfde deed. En het commentaar was toen ook hetzelfde. Dat,
ja. Ja, klopt.
They're not even grateful, riep hij dan.
Ja.
Hé, hey Jan, van benzine is het een klein bruggetje naar het klimaat, klimaatmaatregelen. En nu gaan er allerlei geruchten dat Biden presidentiële decreten wil inzetten. Hij krijgt niet voor elkaar wat hij wil in het congres. De inmiddels notoren dwarsligger senator Joe Manchin uit zijn eigen partij, die zegt nee tegen een congressioneel besluit, hè, dus een parlementair besluit. En Biden had dus de afgelopen, woensdag, waarschuwde die echt over dat klimaat.
This is an emergency. An emergency. And I will look at it that way. I said last week, and I'll say it again loud and clear. As president, I'll use my executive powers to combat the climate crisis in the absence of congressional action.
Ja, dat klinkt heel stoer. Hij deed het overigens niet, die noodtoestand uitroepen. Dat had ik dan misschien, als ik hem was, ook meteen maar gedaan.
Ja, precies.
Ja, want als je A zegt, zeg dan B. Maar het was een soort dreigement. Het verhaal tegen zijn eigen parlement is: luister eens, als jullie niet doen wat ik noodzakelijk vind, dan zeg ik, het is een noodtoestand. En dan kan ik de noodtoestand, die kan ik gebruiken voor een presidentiële decreet.
Ja, maar precies wat jij zegt, dat dacht ik ook. Want het ging al een tijdje rond, dat gerucht. Wat dan natuurlijk door het Witte Huis zelf naar buiten wordt gebracht. Hij zou wel eens de noodtoestand uit kunnen roepen. En dan denk je van, oh, dat is wel echt een signaal. Dan kan hij ook wat dingetjes doen. Dan gebeurt er echt wat. Maar dan komt die toespraak. En dan komt er uiteindelijk dus, ja, het zijn wel ferme woorden, maar daar blijft het dan bij. En ik denk dat zijn vooral de progressieve kant, vleugel van zijn partij, die is echt wel weer teleurgesteld. Mensen als Bernie Sanders, Elizabeth Warren, die willen actie. Die zijn heel gefrustreerd over Joe Manchin. En die denken van, ja, er moet toch wat gebeuren. Wij willen wat. Wij zijn toch aan de macht. Waarom kunnen we nu het grootste probleem waar we op dit moment mee kampen, waarom kunnen we daar nou niets aan doen? En Biden die zegt dan uiteindelijk wel, of tenminste dat komt al via het Witte Huis, van die decreten die gaan er wel komen. Maar wat dat dan wordt, dat zeggen ze dan ook niet. De persvoorlichter die zegt er nog, ja, die noodtoestand die is niet van tafel, dat kan ook nog komen. Maar ja, we hebben niks gehoord. Dus het werd echt een beetje een sof. En ook qua beeld, ik weet niet of je het gezien hebt, maar hij stond voor een oude kolenfabriek. Ja. Maar het was vooral een desolate vlakte. Het idee was van, hier worden nu, ik geloof, kabels gemaakt, waarbij offshore windturbines kunnen daarmee verbonden worden. Dus dat is echt oude fossiele industrie die naar iets nieuws is gegaan. Maar het zag er helemaal niet zo uit. Dus het werkt helemaal niet, vond ik.
Nee, dan zit ik ook te denken aan senator Manchin, want die vertegenwoordigt een kolenstaat. Wat is het? West Virginia, geloof ik?
Ja, West Virginia.
Ja. En die dankt zijn macht aan de kolenlobby. En als je dat plaatje nou legt over het verhaal van Manchin, ja, dat is bij het komische af. Dat is alsof een, ja, alsof een strip tekenaar het verhaal heeft gemaakt in dit geval.
Ja, precies. Ja. En dat pakt dan. Dit is ook weer zo'n moment dat je denkt van, hier hadden ze iets beter over na kunnen denken. Hoe dat beeld overkomt.
Ja.
En in combinatie met die boodschap die dus echt een sof was. Wel wat op zich interessant is, die decreten, dat blijft wel wat in de lucht hangen. Wordt ook gezegd dat er voor abortus bijvoorbeeld iets zou kunnen komen, zo'n decreet. Maar ja, ik denk, het klinkt natuurlijk heel mooi van, oh, de president kan dat met één pennenstreek zo even doen, maar er zitten wel hele duidelijke nadelen aan natuurlijk.
Natuurlijk. Verschillende. In de eerste plaats is het een noodmiddel. Nu gebruiken alle presidenten decreten, hoor. En soms zijn dat wel een paar honderd tijdens hun regeerperiode. Dus dat is op zichzelf zo gek niet. Het gebeurt in alle democratieën. Hè. Wij hebben ook koninklijke besluiten en algemene maatregelen van bestuur. Is eigenlijk ook zoiets. Dat gaat in principe buiten het parlement om. Alleen die krijgen bij ons dan wel wettelijke betekenis. En in Amerika is het dan maar zolang die president er zit. Want je kunt zien dat Trump heeft dat gedaan met een aantal decreten van Obama. Obama heeft ontzettend veel decreten gebruikt. Bijvoorbeeld Obamacare ging per decreet. De Iran-deal ging per decreet. En Obama heeft er toen een heleboel ongedaan gemaakt. Want dat kan hij doen als president. Biden heeft een aantal decreten van Trump ongedaan gemaakt. En zijn opvolger, die kan weer decreten van hem ongedaan maken. Voordat je het weet, is het werkt maar voor een paar jaar. Tenzij je een president treft die zegt, ik ben het er eigenlijk wel mee eens, dus dat kan. Ik mag veronderstellen dat hij het niet doet, maar je weet het niet.
Het is een beetje bij gebrek aan beter. Hè? Je wil het eigenlijk via het congres doen. Dan is het echt iets. En nu is het een soort plakbandoplossing.
Ja, maar goed, je herinnert je al die decreten van Trump nog. Want die maakte daar van elke keer weer zo'n show. Weet je wel, met allemaal mensen om hem heen. En dan zette die enorme handtekening die mij altijd aan een elektrocardiogram deed denken. Ja, dan zo heel groot met een en dan heel demonstratief. En die pennen weggeven en... Biden doet dat dan, ietsje bescheidener. Maar ook wel hij maakt er toch ook wel een beetje zo'n show van. Ik begrijp het. Maar ik mag hopen dat hij zoiets ingewikkelds als klimaat, dat hij dat niet per decreet besluit. Dat kan gewoon niet.
Nee. Nou, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Voorlopig lijkt hij dus zelf ook terug te deinzen. Wat denk ik de slechtste oplossing is, wat we net al zeiden. Want dan heb je echt helemaal iedereen een beetje geïrriteerd.
Ja, bovendien, je hebt ook nog altijd de kans dat iemand rechtszaken begint. En zegt, dit is in staat met de grondwet of wat dan ook. Het kan naar het Hoge Rechtshof gaan. Daar kan ook dan weer een uitspraak van komen. Die kan ook overigens bevestigend worden, hoor, trouwens. Maar goed, in elk geval, het is geen handig middel voor zoiets als dit.
Ja. Hey, nog even kort over de 6 januari-commissie. Want daar is deze week zijn er ook weer berichtjes over. We nemen dit op donderdag. Dat is dus nog voor de voorlopig laatste hoorzitting. Dus we weten nog niet wat daarin besproken is.
Prime time maar, weer, hè, dit keer.
Ja, precies. Dit wordt weer popcorn, gekamde haartjes en een colaatje voor de tv.
Ja.
8:00 s'avonds en het wordt volgens mij op alle nieuwszenders uitgezonden. Maar tegelijkertijd, want het is wel bijzonder, er wordt echt als een soort season finale, hè, alsof het een soort televisieserie is, wordt er naartoe gewerkt. Er worden wat dingetjes gelekt, we horen van alles. Maar tegelijkertijd weten we ook al, dit wordt niet de laatste. Want die commissie die is nog steeds onderzoek aan het doen. En die hebben ook al gezegd, van, in ieder geval met de presentatie van ons rapport, dan komen er nog nieuwe hoorzittingen. En ja, tussendoor, als er nieuws is, misschien ook wel. En ja, wie weet eigenlijk, misschien sowieso doen we nog wel meer. Ik had er wat dubbel gevoel over. Want ik snap de gedachte wel een beetje van er komen steeds nieuwe dingen binnen. Ja, die wil je toch blijven vertellen. Maar aan de andere kant dacht ik van hoe lang hou je de aandacht ook nog vast? Want dit kan ook zo eindeloos een beetje doorgaan. Wat vind jij daarvan?
Nou, tot nu toe hebben ze het spannend genoeg gehouden. Hè? Want die onthullingen waren, af en toe zeggen in televisiezin buitengewoon schokkend. Hoe heet ook weer die...
Een goede mix van een beetje spektakel en inhoud, zeg maar.
Ja, hoe heet die? Mevrouw Hutchinson. Die heeft toch verpletterende indruk gemaakt met alle gesprekken die zij zelf had gehoord in de voorbereidende fase naar bestorming. Want die zat in een kamertje naast Trump. Dus die kon het allemaal meemaken, horen. Heeft ook erbij gezeten. Nou, dat was echt onthullend. En zo slagen ze erin om steeds weer getuigen te vinden die werkelijk die het verhaal spannend houden. Ik weet het niet, overmorgen kunnen we de kijkdichtheid zien. Dus dan weten we, vorige keer was het geloof ik iets, wat was het? 20, 30 miljoen of zo mensen die hadden gekeken.
Ja.
Nou, dat gaan ze misschien nu niet meer halen. Ik denk dat het nog wel wat publiek houdt. We hadden in BNR De Wereld hadden we het hier ook al even over. En toen liet jij een fragment horen. En daar zou ik het best nog even over willen hebben. Politicus uit Wisconsin die vertelde dat Trump hem vorige week nog belde om de verkiezingsuitslag van, wat is het, 1-3 kwart jaar geleden, alsnog, alsnog terug te draaien.
It's, you know, it's one of those that, it's very consistent. He makes his case, which I respect. He would like us to do something different in Wisconsin. I explained that it's not allowed under the Constitution. He has a different opinion. Then he put the tweet out.
Okay.
So that's it.
Okay, yeah. Maar wat gebeurde daar nou precies? Want deze meneer vertelt dat heel netjes. Die zegt, hij belde. Kan je de verkiezingsuitslag terugdraaien? Nee, meneer de president. Dat is in strijd met de grondwet. Dat kan helaas niet. En dus toen hing hij weer op. Maar wat was er nou gebeurd?
Ja. Ja, ten eerste die toon. Hè. Ik moet daar echt, elke keer als ik het hoor, moet ik daarom lachen. Want deze meneer die vertelt het dus heel sec. Maar het is ook zo luchtig, alsof de buurman even belt dat hij een grasmaaier wil lenen. Ja. Hij bagatelliseert het daarmee ook wel. Hè. Want hij wordt wel als lokaal politicus in Wisconsin gebeld door de ex-president. Die hem vertelt van, hey, ik zie wel reden waarom jij die uitslag alsnog ongeldig kunt verklaren. Ja, dat is nogal wat. Ja.
Wat was nou die reden? Dat begrijp ik niet helemaal. Dat was een uitspraak van, ik meen het Hoge Rechtshof van Wisconsin, maar ik snap niet precies hoe het inhoudelijk zit.
Nee, het ging inderdaad, het lokale Hoge Rechtshof had een uitspraak gedaan en dat ging over die ballot dropboxes. Dat zijn die, zeg maar, die brievenbussen waar je stem zo in kan gooien, die dan bij het postkantoor staan. Gewoon buiten, onbemand, die zijn beveiligd. We hebben ze hier ook in de staat altijd staan. Nou, het Hoge Rechtshof in Wisconsin heeft gezegd, die zijn niet legaal. Dat mag eigenlijk niet. Je moet altijd in persoon, ik geloof met een getuige, iemand moet zien dat je echt die stem inlevert. Dus dat was een uitspraak. Dat kan gevolgen hebben voor toekomstige verkiezingen in Wisconsin en misschien wel ook op andere plekken als hier er meer mee gedaan wordt. Maar dat zegt niet dat de afgelopen verkiezingen natuurlijk niet klopten en dat die uitslag niet meer legaal is, dat die niet meer geldt. Maar dat is wel de gedachte die Trump er natuurlijk meteen bij had. Want die heeft maar een heel klein beetje nodig om meteen op die gedachte te komen. Dus Trump die belde die man. En ik vond het heel grappig, want ik kwam dit fragmentje tegen. En je hoort de verslaggever, die vraagt hem ook, oh, wordt u dan nog wel eens gebeld? Ja, vorige week nog. En die verslaggever, die hoor je dan even, vorige week?
Ja,
vorige week. Dus terwijl 6 januari bezig is, het onderzoek, en we al zoveel voorbeelden hebben gehoord, Trump gaat er gewoon mee door. Dat is toch ongelooflijk?
Ja. En hij interpreteerde dus die uitspraak, die gerechtelijke uitspraak, als iets wat met terugwerkende kracht gold, hè, Trump.
Ja, precies. Ja, ja,
dus
ja,
dan gold het ook voor de afgelopen verkiezingen en niet meer voor de toekomst.
Nou, ja, klopt.
Op zichzelf is dat juridisch nog best een interessante vraag, maar daar ga je toch niet een Kamerlid over bellen van, kan je het nog even terugdraaien?
Ja, klopt. En ook, dat is nog wel even belangrijk, want deze meneer die vertelt het dus heel, heel vriendelijk eigenlijk. En wat de toon precies was, dat is voor ons natuurlijk ook niet duidelijk. Maar wat wel duidelijk werd ook uit dat wat hij ook noemde. Trump die maakt dan, doet zijn verhaal. Is het dan niet eens met deze meneer. En daarna komt er wel een boos tweetje. Ja, ik zeg tweetje, maar het is op Truth Social, Trumps eigen sociale netwerk. Waarin deze meneer voor nep Republikein wordt uitgemaakt. En daar zit wel iets. Ja, daar kan je over discussiëren. Is dit nou intimidatie? Hoe ver gaat dit nou precies? Dat is moeilijk in te schatten, ook omdat wij echt het geluid en het gevoel van dat gesprek natuurlijk niet weten. Deze man doet er heel luchtig over. Maar ik vind dit wel, ja, eigenlijk wat over het randje, hoor. De ex-president heeft natuurlijk helemaal geen reden om zo iemand in Wisconsin te bellen.
Nee. En zeker om dan ook nog een nep-republikein te noemen, als die niet doet wat hij wil of vindt.
Ja, er zit er wel een represaille zit er meteen in. Van, ja. Als jij niet doet, dan het is een beetje.
Komt dit nu, denk je dat we dit nu nog horen in de zitting van de commissie?
Nou, ik ben heel benieuwd, want dat vraag ik me dus wel af. Het is, er spelen allerlei dingen tegelijkertijd ook nog. Hè? Want ondertussen hebben we ook nog die zaak in Georgia. Dat gaat ook over hoe Trump, die heeft toen met Brad Raffensperger gebeld om de uitslag terug te draaien. Lindsey Graham, de senator, die is daar ook voor opgeroepen om te getuigen. Dat is een zaak die nog loopt. Dat loopt zo een beetje door elkaar.
Maar het is dat is een aparte zaak. Hè?
Aparte zaak.
Die loopt in de staat Georgia.
Georgia, ja, ja, klopt. Maar tegelijkertijd zie je dit, dat zo'n zaak in Georgia en ook zo'n nieuwsfeitje. Het loopt allemaal een beetje door elkaar. Je hebt die hoorzittingen, maar ondertussen gebeuren er allerlei dingen buiten die hoorzittingen. En ik ben dus wel benieuwd, ik zou me voor kunnen stellen dat je dit wel meeneemt in het rapport. Die commissie wil ook duidelijk maken, ja, hoe dicht Amerika langs de afgrond is gegaan. Dat Trump dit bewust deed, is ook een van de punten die ze willen maken. En dan zie je dat hij het zelfs nu nog doet. Dan zou ik wel zeggen, ja, dat zou ik wel even meenemen. Ja, wat jij?
Jawel, dat is ook zo. Ik zou het ook doen. De vraag die ik voortdurend bij heb, en ook in dit geval weer, is de juridische haalbaarheid van dit soort dingen. Want het is een parlementariër die een verhaal vertelt, maar je hebt het uit de tweede hand. En dat geldt voor heel veel van die dingen die we hebben gezien. Dus alle dingen waar transcripties van zijn, laat maar zeggen, iets op papier of foto's of video's of zo, daar kun je wat mee. Maar als het alleen maar een verhaal is, nou, tegen een verslaghebber weet ik niet of het juridisch interessant is. Maar ze zouden, ik denk ook dat ze het meenemen, want het gaat om het geven van een indruk en een beeld.
Ja, precies. Want we hebben al eerder besproken, er zijn wel een paar juridische punten die Trump problemen op zouden kunnen leveren. Maar het gaat ook inderdaad om dat grote plaatje, het beeld, met al die puzzelstukjes wat uiteindelijk gecreëerd wordt van wat Trump deed en doet.
En nog doet. Ja. En nog doet. Dus
ja, precies.
Jan, zullen we naar de vragen gaan?
Ja.
Ja. Je kan een vraag naar ons sturen via mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je dan een boodschap op inspreken. En je kan ook een boodschap sturen, maar inspreken vinden we heel leuk. Nummer is 06-28-13-5020.
Ja, en ik zeg er nog maar even bij, heel kort. Hou die voiceberichtjes en ook de mailtjes en sms'jes en alles graag wel een beetje, of whatsappjes eigenlijk. Hou ze kort, beknopt, want dan kunnen we er meer meenemen. En een beknopte vraag is ook altijd een duidelijke vraag, merk ik altijd. Dus hou daar rekening mee. Iemand die daar rekening mee hield was Leenert Jan Veldhuizen. Die stuurde ons een vraag. En ja, ik ben even jaloers, Bernard, want die is momenteel op vakantie. Salt Lake City, Yellowstone, Las Vegas en L.A. Wow. Dat is een mooi rijtje.
Wow, prachtig. Prachtige reis. Ja, nou.
Ja. Dus we zijn eventjes jaloers hier. Hij zegt, bij aankomst in de VS moest ik gelijk aan jullie denken, omdat jullie bespraken hoe nors en onaardig Homeland Security bij binnenkomst altijd is. Dat was ook mijn ervaring meerdere malen. Maar deze keer was de dame, die ons overigens zonder enige rij buitengewoon vriendelijk in ons toespreken. Ze deed moeite om de namen van onze drie kinderen goed uit te spreken. Was ronduit vriendelijk en leek oprecht geïnteresseerd in onze vakantieplannen. We voelden ons gewoon welkom. Denken jullie dat dit een uitzondering was, of zouden de HR-managers van Homeland Security naar jullie podcast luisteren?
Nou, dat laatste natuurlijk.
Natuurlijk, ja.
Ze luisteren altijd. Nou, nee hoor. Het is alleen, wat wel enorm uitmaakt, is waar je landt. Dat scheelt echt hoor. Ik land altijd in New York en daar is het ongeveer het allerergst. Daar zijn ze zo verschrikkelijk onbeschoft. Dat is bij het ongelooflijk af. En de achterliggende gedachte is misschien intimidatie. Maar het is ook zo dat iedereen wordt beschouwd, hebben we het al eerder over gehad, als potentiële misdadiger, totdat het tegendeel is bewezen. Dus op het moment dat je daar komt, dan word je gewantrouwd. En dan gaan ze je controleren. Uiteindelijk blijkt het in orde te zijn. En dan roepen ze of niks. En soms zijn ze nog consequent en dan zeggen ze welcome. Maar dat is zo. Dus in dit geval, ja, dat je ergens in een andere, waar was het? Waar was hij geland, Jan?
Salt Lake City.
Salt Lake City, ja. Nou, het kan best zijn dat ze in Utah wat beleefder zijn. Dat is trouwens in het algemeen ook zo. In dat deel van het land zijn de mensen doorgaans heel beleefd. Dus dat kan ook. En er komen natuurlijk ook minder internationale vluchten. Dat is ook iets, hè. Dus ze zijn minder overwerkt. Dus een hele reeks van argumenten. Maar ik vrees dat het de uitzondering is en niet de regel.
Nee. Nee, precies. Ja, dat is wel een goed punt inderdaad. In New York natuurlijk altijd die gigantische rijen.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat in Salt Lake City het iets minder massa is. En dat je dan iets meer plezier in je werk hebt misschien als beambte. En die vriendelijke mormonen, hè, die zijn altijd heel netjes.
Dat is ook zeker zo. Dat is zeker zo.
Ja. Hey, dank Lene Jan. En heel veel plezier als je daar nog rondrijdt. We zijn jaloers. Zullen we eens naar een audiovraag?
Ja, van?
Joost is dit, Joost de Graas.
Oké. Okay.
Dag heren, ik luister al enig tijd naar jullie fijne podcast over Amerika. Erg interessant altijd. Ik luister er graag naar als ik onderweg ben. Van en naar school, waar ik lesgeef. En dat brengt me eigenlijk meteen op, niet echt mijn vraag, maar opmerking. Ik veerde uit mijn vakantiemodus toen Bernard het had over Waterloo, waarbij hij Nelson noemde. Maar Nelson was de bevelhebber van de Britse marine bij Trafalgar, waar die ook omgekomen is. En de bevelvoerder bij Waterloo, dat was Wellington. Die dat gelukkig wel, nou ja, gelukkig, die dat overleefd heeft. Ja, dus dat haalde mij heel eventjes uit mijn vakantiemodus voor deze korte, hopelijk educatieve interruptie. Ga vooral zo door. En, ik
ja, hij heeft natuurlijk 100% gelijk, want Wellington stond tegenover Napoleon op dat terrein. We hadden het toen over het naspelen van een slag, een veldslag.
Ja.
En in Waterloo gebeurt het ook. En ik zei inderdaad, dat huisje waar Napoleon in zat, dat staat er nog. En het huisje waar, zei ik, Nelson is dat ook. En dat moet natuurlijk Wellington wezen. Hij heeft volkomen gelijk. En het monument van Nelson staat inderdaad op Trafalgar Square. En Wellington staat vlakbij Buckingham Palace. Dat is een prachtig, ja, paleisachtig gebouw. En dat is de herdenking aan Wellington. Volkomen gelijk. I stand corrected, zoals dat heet.
Ja, ja, prima rectificatie dit. Ja. En Beef Wellington, hè, dat is vast ook naar hem vernoemd. Ik heb geen idee. John de Jong, die zegt... ik vroeg me af of er in de VS een actieve beweging bestaat om het kiessysteem aan te passen en eerlijker te maken. Bijvoorbeeld om gerrymandering onmogelijk te maken. Uitsluitende kieswetten, al die dingen. Zou dit op federaal gebied geregeld kunnen worden? Of wordt dit überhaupt pas realistisch als de Republikeinse Partij een duidelijke minderheid heeft?
Oei.
Ja.
Nou, mijn eerste antwoord zou zijn nee. Omdat de kans dat er een echte verandering komt in het kiesstelsel is echt heel gering. Het zijn details die kunnen veranderen. En dat wordt overigens bepaald door de staten. Hè. We hadden het net nog over die jobbox waar je het kiesbiljet in kunt gooien en waarvan dan een staat heeft gezegd, ja, dat mag eigenlijk niet meer, hè? Dus dat gaan we niet meer doen. Maar dat beslist zo'n staat. Het kan federaal niet worden vastgesteld. Maar het grotere probleem is en blijft dat mensen in Amerika niet geregistreerd staan. Dus je moet dus je inschrijven om te kunnen stemmen. En heel veel staten mag niet worden gevraagd naar identificatie. Waarover een van de punten waar ik trouwens de Republikeinen en Donald Trump krachtig in steun, in die kritiek. Het is belachelijk dat je gaat stemmen zonder dat je identificeert. En gaat dit nou veranderen? Nee, het is niet anders. Want anders hadden ze het zo langzamerhand wel een keer gedaan. Toch?
Ja. Ja, want er zijn zoveel dingen wel te noemen aan dat kiessysteem waarbij wij als Nederlanders zeggen van, hé, waarom doe je dat zo? Ook dat Electoral College, de hele verdeling van als het gaat om zetels, daar hebben we het eerder al eens over gehad, hoe bijvoorbeeld bepaalde staten, de staten met weinig inwoners, zoals Wyoming, dat die net zoveel te zeggen hebben, die senators, als de senators van een staat als Californië. Ja. Dat zijn hele rare dingen, maar je verandert ze niet. Hè?
Nee, en het feit dat op één of twee, gewoon Clinton en nog iemand na, alle verkiezingen sinds, ik geloof, de Tweede Wereldoorlog meer democratische kiezers hadden dan republikeinse. Terwijl er toch een heleboel republikeinen hebben gewonnen door dat kiesstelsel. Gaat het veranderen? Nee.
Nee. Dus het is misschien nog even heel kort. Ik heb wel het gevoel, alles wat met de grondwet te maken heeft, maar ook dit soort dingen die echt diep in die historie zijn geworteld, dat is gewoon heel moeilijk om te veranderen. Dat wil, dat durft niemand, dat kan niemand. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
Nee. Eens.
Mooi. Hey, ik heb nog een wat luchtigere vraag even tussendoor. Die stuurde David via Twitter was dat. Die luistert altijd graag naar de podcast. Die zegt, het voelt een beetje als thuiskomen als de tune weer start.
Nou, ja.
luistert liefst in de auto, maar kan hem soms moeilijk bewaren, die podcast. Dan moet ik hem meteen luisteren. In het kader van minder politiek, een heel andere vraag. Wat is volgens jullie het meest hardnekkige vooroordeel over Amerika en Amerikanen dat niet klopt?
Ja. Nou, heb jij er een? Ik heb er wel een, hoor.
Ja, ik moest meteen. Het eerste wat in me opkwam was: Amerikanen zijn oppervlakkig. Dat vind ik namelijk niet waar. Ik hoor dat wel vaak ook van mensen die hier zijn en op bezoek. En ik denk het zelf ook wel eens, hoor. Maar als mensen een heel snel luchtig gesprekje met je beginnen, en dan heb je soms het gevoel van het is niet helemaal echt, die vriendelijkheid. Ik dring niet echt tot deze mensen door en vice versa. Maar ik denk dat die oppervlakkigheid, dat valt echt wel een beetje mee uiteindelijk. Het zijn echt wel een beetje vriendelijkheid kost ook niks, denk ik dan wel eens. Er zit echt wel een sociale component in. En ik denk dat het echt een beetje te kort door de bocht is om te zeggen dat Amerikanen...
Ja, helemaal mee eens. En dan geven ze als voorbeeld van have a nice day. Maar dat hoor je in Nederland ook. Fijne dag als je bij de supermarkt hebt afgerekend. Dus dat... ik heb er... ook wel één, en dat heeft te maken met ons idee over het opleidingsniveau. Omdat er zit heel veel in de kritiek. We hebben het er vaak over gehad dat een Amerikaan niet in staat is om op een blinde kaart zijn eigen land aan te wijzen. Dat vertelt iets, dat is echt waar. Aan de andere kant is Amerika het land met meer Nobelprijswinnaars dan welk ander land dan ook. En dat vergeten we wel eens. Dat misschien heel veel mensen zijn die wat opleiding betreft wat tekortkomen, maar dat er heel veel zeer briljante Amerikanen zijn. En als je kijkt naar de grote wetenschappelijke instituten, nou, dan kunnen wij nog een puntje aan zuigen. Dus dat vind ik ook.
Ja, ben ik het helemaal mee eens. Het zijn eigenlijk, daar zijn ook weer, in Amerika is het allemaal extremer. Je hebt veel beter en veel minder. En Nederland is veel gemiddelder of zo.
Ja, misschien. Gemiddeld is de kennis denk ik hoger in Nederland. Maar de piek is zeer indrukwekkend in de Verenigde Staten.
Ja. Nou, leuke vraag in ieder geval, David. Dank daarvoor. Zullen we nog even een audiovraagje doen van Vincent?
Yes.
Die documentaire van Thijs van der Brink is inderdaad een hele goeie. Ik vond het ook mooi de uitleg over wapens. En een andere die ik aan kan raden, en ik durf het bijna niet meer te zeggen, want de presentator is tegenwoordig enorm besmet. Maar goed, Jensen kiest Amerika op RTL was dat. Ook een hele goede serie eigenlijk. Er werd ook heel goed uitgelegd waarom mensen het voor Trump gingen kiezen. Dat vond ik wel een hele fijne. Groeten, Vincent uit Apeldoorn.
Ja, dit sloot aan bij een eerdere opmerking over de samenhang tussen de evangelische beweging en wapens, hè?
Ja, precies. En dan werd weer die documentaire serie van Thijs van der Brink. En er hoort geloof ik ook een podcastserie bij. Die werden daarbij genoemd. Daar reageert Vincent op.
Ja. Leuk om te horen. Dank, Vincent.
Ja, zeker. Matthijs Panman, heer van de Vijf Sterren podcast, start die. Dan word je voorgelezen.
Yes.
Die heeft het ook even over die EO-serie God, Jezus, Trump. Toen moest ik als agnost al over ideologieën stappen die ik moeilijk vind te begrijpen. Dit legt wat mij betreft bloot wat het vierpartijensysteem, geloof, ongeloof, republikein en democraat, Amerika zo kwetsbaar maakt voor het weer bijeenbrengen van de zo uiteengedreven maatschappij. Waar ligt volgens jullie de houdbaarheidsdatum van deze samenleving die zichzelf blijft uitdagen qua overschreden normen en waarden? En wanneer bereikt deze polariteit zijn hoogtepunt? En is er eigenlijk nog een weg terug? Hij zegt, ik heb een somber gevoel bij dit land waar ik in 1996 mijn sophomore jaar door heb gebracht in Falls Church. Dat is volgens mij hier in de buurt. Al zullen er ook wel meer Falls Churches zijn in Amerika. Ik richt me tot jullie wijzen uit het Verre Westen. Nou, Bernard, die is voor jou.
Ja, is die voor... Nou, jeetje. Ja, ik vind overigens dat beeld van die vier partijen vind ik best geestig verzonnen. Laten we eerlijk wezen.
Ja, vond ik ook mooi. Ja. Sowieso het taalgebruik van Matthijs. Ik vind het heel mooi omschreven.
Chapeau.
Zeker.
Het, Het is alleen zo dat de kwestie van geloof gaat echt door de twee partijen heen, hoor. Alleen de Republikeinen hebben om politieke redenen een conctie gesloten met de evangelische beweging in de periode van Reagan. En dat heeft ook goed geholpen. Maar ik vind dat je... Het is gewoon zo, ik geloof dat bijna 86% van de Amerikanen zichzelf religieus of gelovig noemt. Dus het klinkt heel leuk van die vier partijen en het lijkt alsof dat bij de Republikeinen en Democraten zo anders is, maar dat valt reuze mee, hoor. Als je de memoires van Clinton leest bijvoorbeeld, dan zul je zien wat een enorme rol ook in zijn leven en zijn jeugd en zijn omgeving godsdienst altijd heeft gespeeld. Dus daar moet je geweldig mee uitkijken. Het is iets wat ons verbaast. Omdat bij ons, we hebben ook wel hele erg partijen die erg drijven op godsdienst, maar die zijn in het algemeen bescheiden van omvang. In Amerika is het iedereen. Dus ik denk dat er helemaal geen eind aankomt. Dat verandert niet.
Ja, en het is wel goed dat je dat zegt. Dat is wel wat onderbelicht eigenlijk. Er zijn natuurlijk heel wat progressieve kerken en progressieve gelovigen. En soms ook heel politiek en activistisch, zoals je dat ook aan de conservatieve kant ziet. Maar daar hebben we het wat minder over. Die zijn ook wat minder luid, denk ik.
Zeker.
Dus ja, en het pessimisme, dat sombere gevoel wat Matthijs omschrijft. Daar hebben we de laatste aflevering zijn we er al een paar keer op teruggekomen. Ik vind het blijft ook een hele moeilijke grote vraag, vind je niet? Uiteindelijk, hoe ver kan dit gaan? Ik heb wel eens het gevoel inderdaad van, nou, veel verder dan dit kan het niet gaan. Maar tegelijkertijd, dit land blijft gewoon doorgaan. En ja, uiteindelijk, tot nu toe gaat iedereen... Politiek heeft overal invloed op dit moment in het leven van mensen, maar tegelijkertijd gaan die levens ook gewoon door.
Ja, dat is ook zo. Maar ik deel de zorg. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ik vind het nu allemaal wel heel erg benauwend af en toe.
Ja, op dat punt wachten we ook weer de komende verkiezingen, waarbij alles ook weer op de spits zal worden gedreven. Dat wachten we met spanning af. Arjen van Brugge, die heeft een tip. Bow of the Fifth Column. Ik moest hem even opzoeken. Ik kende hem niet. Kende jij hem,
nee,
Bernard?
Nee, ken ik niet.
Nee. Nou, dat is een YouTuber. En tijdens Trumps verkiezingen en vooral zijn 4 jaren als president volgde ik hem, zegt Arjen. Toen luisterde ik ook naar de Amerika-podcast en kreeg soms het gevoel dat jullie ook naar hem luisteren. Nou, dat is dus niet zo, want we kenden hem allebei niet.
Nee.
Bo ziet eruit als een redneck, maar is een zeer intelligente man. Uiteraard links, want ik ben nog niet echt een interessante rechtse Trumpist tegengekomen, zegt hij met een smiley erachter. En hij stuurde ook een link mee. Het is dus Bow of the Fifth Column. Ik heb even een stukje gekeken. Ik moet het beeld en het sowieso om naar hem te luisteren is sowieso al leuk. Want het is een man met een baard en zo'n truckerscap op. En hij zit ergens in een schuurtje, geloof ik. Met een mooie drawl heeft hij. Hij praat over wat hij denkt wat er aan het gebeuren is op dit moment in de wereld. Dus interessant, hij is leuk.
Ja, goeie tip.
Ja, zeker. Ja,
dank.
Dank daarvoor, inderdaad. Even kijken. Casper dan nog even. Richmond de Graaf. Die reageert even op aflevering 127. Dat is alweer even terug. Daarin zeggen jullie dat het conservatief maken van het Hoge Rechtshof een verdienste is van Trump. Maar hij heeft toch geen invloed op het verloop van het Hoge Rechtshof? Als er iemand mee stopt of overlijdt, is dat toch helemaal niet zijn verdienste? Ja.
Nee, dat is ook zo. Maar zijn verdienste is wel dat hij een opvolger moet aanwijzen. Dus inderdaad, als er een lid van het Hoge Rechtshof overlijdt of met pensioen gaat, het komt allebei voor, dan kan de zittende president een nieuwe kandideren. En dat is dan altijd iemand uit zijn eigen politieke overtuiging. En dat moet hij dan door de Senaat zien te krijgen, want de Senaat beslist. Het sollicitatieproces, zullen we het zo noemen, dat is de verdienste van de zittende president. Althans, dat komt op zijn konto.
Ja, want verder moet je een beetje...
De Senaat keurt goed, of af, maar in ieder geval beoordeeld, maar komt niet zelf met kandidaten. Dat is echt de president. En daarmee drukt hij dus een stempel op de geschiedenis. Want dat kan, zoals nu is gebeurd. De nieuwe zijn tamelijk jong, dus die gaan nog decennia mee. En dat zul je dus ook merken in hun uitspraken.
Ja, dus het is echt wel zijn nalatenschap. Maar Casper die heeft ook wel wat gelijk. Dat er wordt wel heel erg gedaan alsof Trump dit in zijn eentje heeft kunnen doen. Maar Trump heeft ook een beetje mazzel gehad. Het is een beetje cru, maar door het overlijden van Ruth Bader Ginsburg kreeg hij eigenlijk een kandidaat in de schoot geworpen, mocht hij er eentje aanwijzen. En hij had natuurlijk dat 1-2'tje met Mitch McConnell, die een kandidaat van Obama blokkeerde, waardoor Trump er ook eentje extra mocht aanwijzen. En ja, dat zijn niet dingen waar Trump verder wat aan kan doen. Dat is ook een beetje mazzel, hoe het loopt. Maar ja, hij trekt dat wel helemaal naar zich toe natuurlijk. Dat allemaal,
En de Republikeinen, die omhelzen hem daarvoor. Dus dat moet je ook niet onderschatten, hoor. Er zijn heel veel mensen dol gelukkig dat daar nu eindelijk in hun ogen fatsoenlijke rechters zitten.
Ja.
En niet van die linkse, activisten.
Het is een beetje als het nemen van een penalty, denk ik. Van, je krijgt zo'n kans en dan moet je hem ook maar benutten. En dat heeft Trump gedaan, denk ik, in het oog van heel veel Republikeinen.
Ja.
Trump en een penalty, dat is een gek beeld.
Ik vind hem mooi.
mooi. Hey, mijn koffie is op.
Ja.
En mijn tijd ook een beetje. Ik denk bij jou ook, hè?
Ja, we moeten door. Er zijn nog wel wat dingen over. Nou goed, wij beloven beterschap. We komen er weer op terug.
Ja, precies. We kijken hoe ver we kunnen komen de volgende keer.
Ja. Had je nog recensies?
Oh ja, even kijken hoor. Want die heb ik wel. Die moet ik er alleen even bij pakken. Ja, we hadden een 4 sterren. Van de 5 van BRDT. Die zegt informatief en leuk, maar die audiovragen. Het blijft genieten, maar stop alsjeblieft met de ingesproken vragen. Dat is een kleine ergernis. Blijf verder vooral doorgaan. Oh. Ja, het is iets een beetje voor ons ook een experimentje. En het werkt de ene keer wat beter dan de andere keer. Maar ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk nog steeds wel heel erg leuk om jullie te horen. Dus wat mij betreft gaan we er nog wel eventjes mee door. Ja, wat zeg jij, Bernard?
Nou, hetzelfde. Ik luister naar de kritiek altijd. Maar ik zelf vind het leuk. We hebben nu... deze week maken we de podcast met technicus Desmond. En die vond ze ook weer hartstikke leuk. Dus ja, misschien zijn wij ook radiofreaks. Dat kan best. Er moet geluid, er moet audio in en geluid. En er moet van alles gebeuren. Dat kan. En toch... Ik stel voor dat we er nog een tijdje mee doorgaan. Maar wel vragen links en rechts van aan mensen wat ze ervan vinden. Laten we dat wel doen.
Ja, dus, precies.
Ja,
zeker.
Als scherp blijven. Nou.
En BRDT, ik nodig je bij deze ook uit om een audiovraag in te sturen. Misschien dat je dan van mening verandert. We zien dat in ieder geval met interesse tegemoet. En we nemen je opmerking natuurlijk wel mee. Ik had nog Wouter van der S... Ja, VDS staat er, van de S maak ik er dan maar van. Die is 5 sterren en die zegt... luisteraar van het eerste uur, leuke achtergrondinfo, objectief... en met leuke persoonlijke verhalen. Jan en Bernard zijn het wel vaak met elkaar eens, maar dat stoort niet. Ik kijk elke week uit naar een nieuwe aflevering. Okay. Dat is belangrijk.
Nou, dan gaan we volgende week ruzie maken, vind je niet?
Ja, dat zit er.
Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook... met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRdeWereld... of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken... op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En welk platform je ook kiest, zet, behalve je naam... ook je adres in de tekst.
Ja, want dan maak je kans op die fantastische mok van de Amerika-podcast. En wie wil die nou niet? Dan zijn we aan het einde gekomen, denk ik. Deze keer geen Jury, geen Wesley. Wesley was volgens mij de avond... van Nijmegen gaat lopen.
Ja, precies. Ik hoop dat het goed gaat. Want die zat dus ook in die hittedag toen het is stilgelegd. Dus we zijn benieuwd naar zijn verhalen.
Ja, Wesley, als je dit hoort, de laatste loodjes, jongen. Je bent er bijna, je kan het.
Ja.
En voor nu, dank aan Desmond, die ons ook helemaal door deze podcast heen heeft geloodst. Hè? Dus
zo is dat.
Helemaal goed gekomen.
Ja. Oké, Jan, tot volgende week.
Tot volgende week.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.